Wat zou eigenlijk het gevoeligste topic zijn in Vlaanderen? Geld of seks?
Ik denk geld. De conservatieven bellen geld, sowieso.
Ja? Misschien moeten we het gewoon een keer vragen aan een seksuoloog of zo.
Ik ken nog wel iemand. Lotte. Lotte van Wezenmaal.
Ja, dat zal wel. De cameraman wilt ook wat.
Ja, zeg Charlotte. Dat gaat toch niet lukken. Probeer het, hè?
Ik zal ze sturen. Allee, voor u dan.
Allee.
Nee, maar echt. Die wilt komen. Ik ben mega blij.
Nee, maar die heeft wel snel geantwoord.
Ja, het is een snelle.
Top.
Zalig. Welkom bij Geldtaboe, de podcast waarin we van geld een doodnormaal topic willen maken. Mijn naam is Charlotte van Brabander, de bezieler van Slim Sparen. En samen met de gasten in mijn zetel gaan we het geldtaboe proberen doorbreken. Lotte van Wezenmaal, ofwel Seksuolotte, zal door sommigen misschien nog gezien worden als enkel iemand die veel over seks weet. En dat idee wil ik toch maar snel eventjes aan diggelen gooien, want wat een palmares. Niet alleen overleefde ze zomaar 6 afleveringen van De Slimste Mens, echt mega chapeau. Ze trok verschillende programma's, waaronder ook nu nog steeds te horen Lotte gaat diep, de podcast op VRT Max, maar ook elke donderdagavond is ze te horen bij Generation M op M&M. Maatschappelijk zet ze zich ook in om het sekstaboe te doorbreken, maar is ook ambassadrice van Warme William, een organisatie die zich inzet voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen. De postgraduate is eentje, ja, een duizendpoot zou ik durven zeggen, die haar mediawerk, en dat vind ik mega chapeau, toch ook wel weet te combineren met een, ja, daytime job. Dus halleluja, wat zijn we blij met Lotte die vandaag de dag hier op de zetel komt zitten. Lotte, kan je misschien toelichten wat jij doet in het dagelijkse leven?
Ik wil
dan
eerst
nog
even zeggen, amai, wat een verwelkoming.
Echt?
Ja, dat klinkt zo goed. Maar wat ik doe in het dagelijks leven? Ja, ik ben psycholoog en seksuoloog. En ik werk eigenlijk voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Dus dat is over Vlaanderen, een hele organisatie. En ik werk voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk in Limburg. En daar werk ik eigenlijk binnen het team dat werkt rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, met name met de plegers. Dus eigenlijk zien wij allemaal zedenplegers, zowel jongeren als volwassenen. Dus wij geven daar begeleiding aan, verplicht of vrijwillig. Mm-hmm. En ik ben ook teamcoördinator van dat team.
Oké, dat is wel een serieuze verantwoordelijkheid.
Absoluut. Ja, enerzijds naar uw team als teamcoördinator, maar anderzijds ook naar de maatschappij en naar de personen die je begeleidt. Hè. Ja. Dus, maar ik heb het altijd interessant gevonden en ik doe het heel graag. Ja.
En het is ook een manier om altijd voeling te blijven houden met waar je wel je expertise in hebt en wilt behouden natuurlijk.
Absoluut. Hè. Zo met het werkveld daarin staan, daarvoor heb ik natuurlijk ook gestudeerd. Dus ik vind het fijn om dat te kunnen blijven doen en niet puur het mediastuk te doen. En ik vind de combo ook wel heel leuk, want dat is natuurlijk een beetje zwaarder en dan het mediastuk is soms wel luchter en leuker en iets onvoorspelbaarder, dus dat vind ik wel leuk.
En valt het switchen mee? Want ze zeggen, ja, als je dingen doet in dezelfde lijn, dan kost dat weinig energie, maar je moet toch wel heel vaak switchen, hè, van het een naar het andere?
Ja, ik moet vooral switchen in mijn agenda. Ja. Ik moet echt, mijn agenda is een soep. Ik heb gelukkig wel een manager die dat een beetje mee in de gaten houdt, maar dan nog is het voor mij soms wel echt van het ene naar het andere, waardoor ik soms echt wel op zo'n automatische piloot of zo zit. Dus dat is wel een les voor mezelf, om dat goed te kunnen afsluiten en focus te blijven houden. Maar tot nu toe lukt het nog wel.
Ja.
Dus ik heb nog geen kinderen, dus
ja, dat verandert wel helaas hier en daar een beetje. Maar het gaat allemaal om ondersteuning die je hebt. En dat is het belangrijkste,
klopt,
denk ik. Nee, kei tof opnieuw dat je hier vandaag op de zetel komt zitten, want de podcast noemt Geld Taboe. Ik denk Vlaanderen is toch een beetje speciaal, een beetje conservatief. Ik denk, ja, jij bent als eerste degene die dat ook heeft gemerkt, maar dan op een ander topic, rond seks. Wat dacht je toen ik je uitnodigde?
Ik had ook wel iets van, oeh, dat komt opeens dichtbij. En toen ben ik beginnen, toen heb je me meer uitleg gegeven over het hoe en het waarom. En toen had ik, goh, weet je, eigenlijk, ik doe hetzelfde met mijn thema. Als ik nu op zo'n dingen ook nee zou zeggen of zo, dan zet ik eigenlijk tegen mijn eigen winkel te praten. En ik dacht ook, ik kan er zelf ook iets uit leren of zo. Want ik vind door zo in gesprek te gaan over bepaalde thema's, vind ik ook wel dat je daar wel lessen uit kunt trekken en dat dat wel iets kan zijn voor de toekomst. Dus, maar eerst was ik wel een beetje terughoudend.
Ja, maar dat is keigoed. Ja. Ik vind het altijd leuk als ik zo die mensen die geen zin hebben om over geld te praten, of misschien niet helemaal durven, om die toch hier te krijgen. Dat zijn de beste gesprekken.
Dat is waar. Maar dat is ook, ik denk, op dat moment dat je het vroeg, zat ik zelf in zo'n financieel stresske. En ik dacht,
echt?
Nee, nu niet. Het gaat niet. Oh nee, dat maakt alleen maar erger.
Ja, ja.
Maar uiteindelijk heb ik dat even laten bezinken. En toen dacht ik, weet je wat, oké. En je werd ook volhardend. Dus ik heb goede overtuigingskracht.
That's me. Nee, maar inderdaad, financiële stress is wel een topic vandaag de dag. Heel veel jongeren vooral. Het wordt allemaal duurder en duurder. een huis kopen. In Nederland is al bijna onmogelijk, maar België gaat ook meer die richting uit, zeker voor jongere mensen zonder steun van thuis uit. Financiële stress is een ding. Ik denk misschien zelf dat er meer financiële stress is dan seksuele stress of zo op een bepaald niveau.
Het hangt soms ook samen, hè? Ja? Dat is ook het ding. Ik denk dat zo het financiële stukje, financiële stress ook een invloed heeft op relaties en zo, en dan ook weer op seks.
Ja.
Dus ik denk dat alles een beetje wel verwoven is. Maar ja, ik denk wel dat het veel meer voorkomt, omdat het op elk levensdomein aanwezig is.
Mm-hmm.
En het begint al vanaf dat je heel jong bent natuurlijk, en in welk voor gezin dat je zit opgegroeid. Dus ja.
Ja, ik ben heel benieuwd naar jouw opvoeding en naar jouw geldpersoonlijkheid, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Misschien eventjes een andere vraag. Je bent een bekend figuur. Je wordt ook door heel veel ogen gevolgd op socials, maar ook in de media. Zorgt dat ervoor dat jij je soms anders gaat gedragen of dingen niet durft uitspreken? Of bijvoorbeeld, stel je doet iets duurders of iets goedkopers, dat jij daarover nadenkt van wat laat ik zien aan de buitenwereld?
Soms wel. Ik merk wel, ik ben er wel mee bezig, zowel intern in mijn hoofd dat ik daaraan denk. Niet dat ik mij anders voordoe als persoon, maar wel inderdaad over uitgaven of zo. En dan voornamelijk over wat wil ik wel of niet op social media posten.
Mm-hmm.
Wij gaan heel graag eten en zo allemaal. En we pakken dan wel eens een duurder flesje wijn of zo.
Ja.
En soms denk ik dan wel van, oei, ik mag misschien ook niet te veel posten. Of als ik op vakantie ga, want iedereen reageert altijd, zit je nu weer op vakantie? En moet je niet werken? En dan denk ik, jawel, ik werk keihard.
Ja.
Enorm hard. Dus ik hou daar wel rekening mee. Maar het is niet dat ik denk van, ik ga niks meer posten of zo. Mm-hmm. Als ik daar op dat moment zin in heb en ik wil dat moment delen, dan doe ik dat wel.
Ja, ik herken dat eigenlijk enorm hard bij mijn vriend en ik. We gaan ook heel vaak op restaurant en we kunnen geld uitgeven aan een mooi hotel of aan een vakantie, mm-hmm. terwijl ik ook super hard werk. Maar soms schaam ik mij gewoon voor de reactie van anderen, van wat gaan anderen denken dat ik hier nu geld aan uitgeef.
Ja, klopt. Of ook zo, natuurlijk, je zit ook half influencer of zo. Mm-hmm. Ik vind dat woord niet leuk.
Ja,
zo voel ik me ook niet, want dat is niet mijn fulltime job ook niet. Maar ook zo die dingen inderdaad, je krijgt dan wel wat samenwerken. En dan denk ik ook van, ik wil ook niet te veel posten, want dan gaan mensen weer een oordeel en zo hebben.
Ja.
Dus daar ben ik ook wel mee bezig.
Ja, snap ik.
Ja.
Nu, geldtaboe. Over seks heb je echt wel een beetje kunnen België veranderen, denk ik. Hè?
Ik weet het niet. Ik wil niet zo met die eer gaan lopen, want ik denk
toch?
Ja, nee.
Samen met...
Met Goele Liekes heeft ook Kaat Bolle, alle andere seksuologen denk ik ook. Maar ik probeer de kleine bijdrage die ik kan leveren om die wel te doen.
Mm-hmm.
Ja.
En ik vind het zo frappant, op seks, waar veel taboe nog altijd wel overheerst, zijn er inderdaad veel psychologen die er een werk van maken.
Mm-hmm.
Over geld, waar misschien nog een groter taboe is. Want ik zeg altijd, ga met een... hoe zeg je dat? Een
voxpop doen.
Ja, een voxpop op straat. En vraag van, wat is je favoriete standje? Of hoeveel geld staat er op je rekening? De meeste mensen gaan, denk ik, makkelijker zeggen welk standje ze prefereren.
Weet je wat het ding is, denk ik? Omdat ze dan een basic of een gemiddeld voorbeeld kunnen gebruiken. Terwijl bij geld is het heel specifiek. Dus ik denk inderdaad dat het moeilijker is om daar een uitspraak over te doen.
En er zijn zo weinig welzijnswerker die rond dit topic werken. Oké, vanuit OCMW gaan er wel uiteraard veel welzijnswerkers rond armoede en zo praten. Maar het is niet zo, omdat je voldoende verdient, dat je daarom geen zorgen maakt rond geld. En
nee.
Het is eigenlijk zelf, en dat hoop ik ook te bereiken. Misschien zit er in morgen een heel rijke persoon die zegt van, ik heb financiële stress. En ik wil zo laten zien dat het iets heel persoonlijks is. En dat we daar echt ook wel meer aandacht aan moeten kunnen besteden.
Ja, inderdaad. Ik vind het zelfs al eigenlijk zo op school of zo. Dan denk ik van, ook als het gaat over belastingen en dit, of investeringen of sparen, dan denk ik, waarom krijgen we daar geen vak voor op school?
Ja, absoluut.
Dus inderdaad, ik denk dat er heel veel jongeren, maar ook volwassenen, inderdaad wel met zo'n stressjes zitten.
Ja.
En dat niet betekent hoeveel geld dat gaat. Of zo.
Nee, inderdaad. Maar dus kei tof, we gaan vandaag een beetje proberen afbrokkelen dat taboe dat er heerst.
Yes.
Ik ga beginnen met jouw opvoeding rond geld, want dat bepaalt natuurlijk heel veel van je money mindset. Ik denk, net zoals bij seks, laten we vaak de link leggen. Ook hoe dat je denkt naar met eten, hoe dat je wordt opgevoed met eten, is ook, denk ik, van thuis uit heel veel bepaald. Maar dus, jouw opvoeding met geld.
Ja.
Hoe liep die?
Het ding is, mijn papa heeft heel zijn leven lang bij de belastingen gewerkt.
Wow.
Ja, dus die was eigenlijk zo belastings... Wat was het? Controleur, adviseur, ik weet het niet. De mensen die eigenlijk niet in orde waren met hun belastingen te betalen, moest hij afbetalingsplannen voor maken.
Okay.
Maar mijn papa is ook een beetje zoals mij. Wij zijn wel heel gestructureerd, we zijn heel planmatig, perfectionistisch. Dus hoe er met geld thuis werd omgegaan, was ook puur heel gestructureerd. Mm-hmm. Papa hield van alles ook. Kent je de kassabonnetjes, moesten van alles
echt?
Bij. Die checkten ook altijd met de rekeningen of alles. Dat doet hij nog altijd trouwens.
Echt?
Of alles nog klopt, zo, dan moet mama briefjes van de winkel binnenbrengen. Kan papa maandelijks checkt die de boekhouding. Nu ook als hij iets voor, bijvoorbeeld, soms gaat hij wel eens inkopen of ze voor mij doen voor de tuin of zo. En dan heb ik een heel lijstje wat hij heeft gekocht. Ja. En dan krijg ik zo'n afbetalingsplan. Allee, geen afbetalingsplan, maar wel zo van: ja, dit hebt jij ons voorgeschoten, dit wij u. Bup. Dus dan krijg je wel zo'n beetje.
Op de eurocent.
Ja, inderdaad. En dan zo in een Excel-ke gegoten.
Wow.
Maar dat helpt mij wel. En dat heeft mij ook wel geholpen als kind.
Ja.
Omdat. Het is niet dat er echt dat mijn papa gierig of zo was, hè, helemaal niet, of is. Hè, maar je was wel zoiets van, kijk, geld is wel belangrijk in je leven. Mm-hmm. Die zag genoeg mensen bij wie het mis is gelopen.
Ja, dat vooral ook. Hè?
Daarom, en dat ik ook denk van, hij wil ook dat wij gewoon een goede toekomst hebben. Hè. Dus nu is het ook gewoon, als er iets is, ziet hij ons ook altijd bij. Hè. Dus het is niet dat we niks krijgen of zo. Maar hij heeft me wel geleerd om zo inderdaad, ook als ik een vakantiejob of zo ging doen, of een studentenjob, om zo te kijken van, oké, wat verdient je contract? Laat dat eens zien. En pas op mijn hoeveelste krijg je zo je eigen persoonlijke rekening? Eerst 18e of zo?
Ja,
daarvoor hielden zij het dan een beheer. En dan was het soms ook wel dat hem zo eens keek van... Ja, je hebt daar wel een grote uitgave gedaan. Gaat het nog? Let er maar een beetje mee op. Dus, dus hij hield dat wel altijd mee in de gaten.
Maar dus je hebt wel een opvoeding gekregen rond geld. Waar veel mensen... Ik kon er met mijn ouders helemaal niet over praten.
Nee, ik heb wel echt een opvoeding daarover gekregen. En dan vanuit papa dan voornamelijk. Mama was dan rapper degene die zo een centje toestak.
Ja,
zo stiekem.
Ja,
die ook zo... Als we dan samen gingen winkelen, dat ze ook zei van, kom, pak u maar een kleedje of zo mee, komt wel in orde.
Ja.
Dus mama was meer iets losser daarin, terwijl papa dat wel mee een beetje in de gaten hield, dat het allemaal nog wel binnen de perken of zo bleef. Maar er werd wel over gebabbeld, ja, en nu nog steeds eigenlijk. Als er iets is of zo, qua geld of zo, ook, ik heb nu alleen een huis gekocht.
Chapeau.
Ik ben uit elkaar gaan met mijn ex, ik heb hem uitgekocht, ik ben daaraan beginnen renoveren. Maar als er iets is of zo, dan is het wel altijd mama en papa die daar ook altijd eerst staan als het over financiën of zo gaat.
Ja, ja. Dat is fijn dat je uit die veilige haven komt waar je toch over geld kunt praten.
Absoluut.
Ja, en ziet je daar gelijkenissen met seks bijvoorbeeld? Gezinnen, ik weet niet...
Waar de openheid is over seks?
Dat belangrijk is?
Ja, ik denk het wel. Want ik denk, zolang dat je daar als jongere het gevoel van hebt, oei, dit is iets gevaarlijk, ik mag hier niet over babbelen, dan wordt dat ook iets om je over te schamen. Mm-hmm. Of iets om je schuldig om te voelen. Of om heel... het omgekeerde misschien ook. Hè, als dat iets is van geef maar uit, en geld komt niet zo nauw, dan is het ook moeilijk om op latere leeftijd daar rekening mee te gaan houden, omdat je nooit
100%.
Iets anders hebt meegehad. Dus ik denk hetzelfde als met seksualiteit, dat je gewoon ook moet laten weten van, het is open. Allee, je kunt daarover babbelen hier. Schaam je daar niet voor. En we kunnen samen op zoek gaan naar een weg die voor ons allemaal lukt of zo.
Ja, heel mooi inderdaad. Nu, heb jij die financiële gewoontes dan ook overgenomen? Ben je ook iemand die in de Excelletjes duikt? Of stiekem liever gaat shoppen zoals de mama?
Beide. Het is nu wel zo, bijvoorbeeld mijn boekhouding moet ik goed doen. Maar die laat ik een beetje na.
Okay.
Daar ben ik niet zo goed in. En zo de bonnen, ik hou die wel bij, maar om die dan in te scannen of in te geven, zo die dingen vind ik heel moeilijk. Maar het is wel, als ik één keer aan mijn boekhouding begin, dan doe ik dat wel heel consequent met een Excel. Dan trek ik mijn Excel-file van van uw rekening af. En dan ga ik dat wel helemaal fatsoenlijk bekijken. Dus dat wel. Maar ik ben toch eerder dan degene die zoals mama denkt van, kom, ik heb het verdiend, ik mag toch even iets lekkers gaan eten of iets kopen of zo.
Oké. In uw relatie,
mm-hmm.
dat vind ik altijd ook een heel boeiende,
ja.
Zeker ook als psycholoog. Ik zeg altijd, probeer met uw partner een money date te hebben
en
niet alleen over de cijfers te praten, maar ook over hoe voelt je bij geld.
Mm-hmm.
Ook opnieuw, bij seks is dat net hetzelfde, denk
ik.
Maar het is vaak moeilijk, omdat we ook niet de handvaten hebben. Hoe gaan we daar nu over praten?
Nee.
En ik denk, de geldtype-test die we straks gaan samen bekijken, die kan wel die handvaten bieden.
Mm-hmm.
En ik wou je gewoon al vragen, jij en uw vriend, heb jij soms het gevoel van, oh, we zijn anders met geld?
Soms wel. Ja, soms botst dat wel. En dan is dat ook heel moeilijk om daarover te praten, dus ik herken dat wel. Mm-hmm. Mijn vriend is... Ik hou van lekker eten en kleren en weet ik veel wat. Hij heeft dan nog een gradatie meer dan mij, waardoor ik soms denk... ja, ik begin dan in mijn stressje te schieten. Ja, mijn papa komt dan boven in mijn hoofd. Maar dan is dat heel moeilijk om daarover te praten, omdat natuurlijk... het is zijn ding of zo. En het is, ik wil ook niet dat geld tussen ons komt in te staan of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat dat een issue of zo gaat worden. Maar we zijn wel verschillende geldtypes, maar we komen wel overeen of zo, denk ik, op bepaalde vlakken.
Ja.
Maar het is wel leren om daarover te babbelen. Dat is
en gewoon jullie verschillen leren kennen ook.
Ja, ja.
En dat is heel boeiend, want ik zeg altijd, iedereen heeft zijn eigen relatie met geld. Mm-hmm. Maar... we beseffen niet wat onze relatie is met geld, tot en met dat er iemand bijkomt en je een driehoekse relatie krijgt met geld. En dan pas ga je, zeker als die persoon een beetje anders is met u, ga je beginnen merken van, tja, ja, die is anders. En als je dan niet begrip leert hebben en inzicht hebt in waarom dat je anders bent en van waar dat komt, en relaties, kleine irritaties kunnen gewoon beginnen ontploffen.
Tuurlijk,
En het begint, het zit echt in die kleine dingetjes. Mijn vriend bijvoorbeeld is een sponsor, dat is iemand die heel graag anders trakteert.
Ja.
Ik ga al even piepen. Je hebt dat eigenlijk ook.
Ja,
je bent klopt. Iemand die heel graag financieel anderen wel helpt en ondersteunt. En dat is trouwens jouw meest dominante
archetype. Wauw. Ja.
Ja. Bij mij, ik heb dat totaal niet in mij. Dus ik kan mij echt soms frustreren in dat hij altijd zijn bankkaart bovenhaalt als wij iets gaan eten en dat hij alles eens wil trakteren.
Ja.
En daar zijn veel ruzies van geweest, maar door zo elkaar beter te begrijpen, hebben we wel meer respect gekregen of zo voor elkaar.
Ja, en ik denk dat dat het belangrijkste ook is. Dat je inderdaad ziet van waar dat het komt of zo, of wat erachter zit. En dat is soms een hele moeilijke. En ik denk, bij ons is het soms nog moeilijk, of botst het soms nog natuurlijk, omdat we hebben allebei ook nog onze aparte rekeningen. We hebben geen gezamenlijke rekening. Mm-hmm. We hebben nog nooit echt het gesprek gehad over hoe gaan we dit nu aanpakken.
Nee, want er zijn verschillende methoden om dat natuurlijk te doen.
Ja, ik weet het, maar zo, ik heb mijn huis, hij heeft een appartement. Maar dan is het zo van, nu is het zo, ik woon voornamelijk bij hem in. Dus dan is het oké, dan ga ik ook de boodschappen betalen. Zo,
maar wat gebeurt er dan met je huis?
Dat staat voorlopig, zit ik daar één keer in de week of zo.
Echt?
Ja, maar ik ga het wel verkopen.
Ah ja, oké.
Dat wel, maar we zijn nu nog aan het zoeken om iets samen te kopen. Dus voorlopig hou ik het nog wel.
Misschien nog even wachten tot de rentes beginnen dalen, dan gaan de vastgoedprijzen normaal gezien terug weer naar omhoog.
Ja, maar ik moet... zo bedoelt je. Dat mijn
want
huis
de rentes staan nu vrij hoog, waardoor dat je misschien iets minder kunt vragen voor je huis. Maar als de rentes terug beginnen dalen, hopelijk dit jaar, 2024
kijk, nu heb ik alweer een extra tip gekregen. Ja, voilà.
Maar je mocht altijd bellen, hè?
Ja, dat is goed.
Nu, in ieder geval, geld is deels... of je money mindset wordt deels door je nature, nurture bepaald. Dus je opvoeding, maar ook je persoonlijkheid.
Mm-hmm.
Die persoonlijkheid... er bestaan natuurlijk heel veel persoonlijkheidstesten.
Mm-hmm.
Jij als psycholoog kent er alles van, denk ik. Je hebt MBTI, Insight Discovery, maar ook die geldtype testen. Soms krijg je wel... het gegeven zeker van, hoe zal ik het zeggen, heel wetenschappelijke profielen die zeggen van, ja, dat is eigenlijk niet zo wetenschappelijk. Maar vaak is het heel moeilijk om psychologie wetenschappelijk te maken.
Klopt. Ik denk dat, zeker als het gaat over zo die psychologische testen, en je hebt natuurlijk het intelligentieonderzoek en zo persoonlijkheid, zo de MMPI en zo, dat zijn echt heel grote onderzoeken die al jaren meegaan en die op heel grote statistische basis eigenlijk zijn berekend en zo. Dus ik denk dat daar nog iets anders over te zeggen valt dan inderdaad zo wat de kleinere testen of de iets minder bekende, omdat dat niet getest is op zo'n grote groep mensen. Maar los van het wetenschappelijke kan het wel helpen om bepaalde categorieën of zo te hebben.
Mm-hmm.
En bepaalde persoonlijkheidskenmerken te clusteren of zo in iets.
Mm-hmm.
En om daar dan houvast aan te hebben. Dat betekent daarom niet dat je moet vereenzelvigen met dat ding.
Nee.
Of dat iets zegt of zo. Maar het is wel een handvat of zo waarmee je aan de slag kunt gaan.
Exact.
Dus daarom vind ik dat wel interessant. Het is natuurlijk iets anders dan de typische vragenlijstjes die in de flyer en zo staan.
Mm-hmm.
Dat is nog een categorie apart.
Ja, dat is lager misschien. Of,
dat
en zeker de horoscopen. Of al.
Absoluut.
Het is zeker niet op dat niveau.
Nee. Absoluut. Daarom. En ik denk, zodra dat ertussen in zit en het helpt mensen vooruit of zo, waarom dan niet?
Mm-hmm, exact. Nu, de geldtype test die ik gebruik gaat eigenlijk uit van 8 geldtype testen en we kunnen ze allemaal apart bespreken. Het boeiende is, als we dat zouden doen, dan zouden we al die karakteristieken per type gaan uitvergroten, maar je bent nooit één iets.
Nee,
en die drie dominante types die naar voren komen of die ik naar voren bespreek, mm-hmm. die gaan mega impact hebben op elkaar. En als ik zo kijk naar jouw drie eerste types, dan is daar heel veel boeiends over te vertellen. Dus daar ga ik straks zo meteen iets over vertellen. Maar ik wil misschien een paar algemene vragen stellen over geld.
Ja.
Want je begon daarnet met... Ja, ik was daarnet aan twijfel nog voor mee te komen doen aan deze podcast, want ik had net financiële stress.
Ja.
Ben jij een type die... financiële stress soms ervaart?
Ja, toch wel veel. Omdat veel? Zo, ja, omdat ik zeg het al, ik ben niet zo heel goed met mijn boekhouding bij te houden. Wat ook maakt dat ik mijn facturen niet altijd op tijd stuur.
Mm-hmm.
Waardoor ik het geld ook niet altijd op tijd binnenkrijg, maar misschien wel al uitgeef ondertussen.
Ah,
en
wow.
dan opeens, snap je? Soms is het dan van, oh shit, en dan denk ik, ah ja, boekhouding gaan doen, ik moet facturen maken, ik moet betaald worden.
Amai,
zo.
Ja,
en dat is echt mijn, dat is mijn valkuil, maar ook mijn, hoe moet ik het zeggen, dat moet ik echt leren.
Ja.
Daar moet ik echt in groeien om zo goed consequent te zijn en inderdaad ook niet vooruit te gaan leven op wat ik nog niet heb of zo.
Ja, ja, ja.
Ja. Dus daardoor heb ik soms wel stressjes en ook met mijn huis en de verbouwingen en... Nu ook zo, het hele ding was ook, ja, wij wonen allebei apart. Eigenlijk ben ik dubbel aan het betalen naar, mm-hmm. in mijn hoofd.
Ja, maar
hè.
Dat is ook zo.
En, denk, oh, en daar kan ik me echt zo dan in kapot bij, dat ik ook denk, ja, de poetsvrouw komt ook thuis. Eigenlijk ben die poetsvrouw er niks aan betaald. Er komt nu een tuinman de tuin onderhouden. Ja, dat moet, want anders...
Ja, hè. Anders verwatert het.
Ja, ik heb een abonnement voor de televisie, voor internet. Ik heb dingen Luminous en weet ik veel wat allemaal. Dat ik denk, oei, ja, ik ben alles... eigenlijk aan het uitgeven, terwijl ik het nog wel kan gebruiken.
Mm-hmm.
Omdat ik ook wel iemand ben die graag ook wel wil leven en graag gebruik maakt van dat geld.
Het gaat u alleszins rust geven als je wat meer overzicht hebt over de dingen. En
klopt.
Inderdaad, als je niet alles dubbel betaalt, dat lijkt mij logisch.
Ja, absoluut.
Ben je iemand die graag... ja, anderen trakteert en die zaken?
Dat
als
wel.
Je met vriendinnen bijvoorbeeld iets gaat drinken?
Ja, ik ben wel sowieso degene die altijd voorschiet als er terugbetaald wordt.
Ja.
Dus ja, ik vind dat niet zo erg om voor te schieten of zo. Maar bij bepaalde mensen, want ik heb ook al heel vaak geleerd dat niet iedereen altijd terugbetaalt.
Mm-hmm.
Of mensen van u verwachten dat je trakteert. Hè. Dat is ook zo als je, hè, ik zeg maar iets, we gaan naar een discotheek en we zijn met een groepje mensen. Dan zeggen ze, gaan we geen fles drank bestellen? Bestelt je dat? En dan daarna is het, ah ja... gaan we dat nu gewoon delen door het aantal personen? Want dan is het, ja, maar ik heb maar één glas gedronken en ik heb drie.
Ja.
Kent je, dan krijg je dat. En sinds dat zo... soms was dat ik niet altijd werd terugbetaald op zo'n dingen. Allee, ik vind dat niet erg, maar dacht ik wel, ik ga dat niet meer doen.
Ja, heel boeiend dat je zegt, ik vind dat niet erg. En dat is denk ik ook, uw eerste geldtype is die sponsor.
Ja.
Die gaat veel sponsoren.
Ja.
Die gaat niet altijd financiële grenzen kunnen stellen. Dus die mensen gaan daar... ja, zeker sommige mensen vinden dat heel fijn.
Ja.
Doet niet altijd bewust hoor, maar mm-hmm. gaan daar ook niet over nadenken om je terug te betalen. Sommigen gaan daar wel misbruik van maken, voor alle duidelijkheid.
Ja.
Je hebt types die denken, oh, dit is makkelijk, hier heb ik op bespaard. Maar je gaat ook niet degene zijn die daar de financiële grens zet en zegt van, hey, kun je dat nog een keer terugsturen?
Ja, klopt.
Of en dat moeilijk
vindt. Nee, dat vind ik inderdaad moeilijk. Of, zoals ik al zei, dan vergeet ik dat. Dan kom ik daarna achter en ik denk, oh... Maar ik vind dat inderdaad ook moeilijk om... Ja, ik ben sowieso een gever in het leven.
Mm-hmm.
Ik ben echt een people pleaser. Ik zorg heel graag voor andere mensen. Ik wil dat iedereen het goed heeft. En ik denk dat dan ook op geldvlak of zo is, dat ik wel eens denk van, ik betaal dit wel, of ik kom een cadeautje voor u. Of bijvoorbeeld of dat ik kleren heb gekocht en dat ik denk, oh, die passen mij niet. Ik ga die dan gewoon aan vriendinnen of zo geven. Zo die dingen dat ik denk... Ja, ik ben echt een gever, gewoon algemeen.
Dat heeft ook met die persoonlijkheid test te maken. Allee, ik zeg altijd, je kunt er zoveel uit leren over hoe dat mensen gewoon zijn. Want how you do money is how you do everything.
Mm-hmm.
Dat is een beetje mijn slogan daarbij.
Yeah.
Dus komt heel logisch voor mij. Nu, misschien nog even iets anders. Want ja, als publiek figuur, heel veel mensen denken, ja, vanaf dat je in de media werkt, je hebt je Lotte Gaat-typ, die zal wel honderden, duizenden euro's verdienen.
Oh, was het maar.
Ja, mensen denken wel vaak van, ja, in de media werken, dat is gewoon... ja, rijk worden.
Nee, ja,
ervaar je dat als sommige mensen denken van ja, die Lotte die zal het wel heel goed hebben?
Ja, sommige mensen die dan ook wel zeggen van oh, je verdient veel meer dan mij. En dan denk ik, nee, want je hebt een eigen bedrijf bij wijze van spreken. En als ik denk wat jij op jaarbasis verdient, daar kom ik belangen nog niet aan.
Mm-hmm.
En natuurlijk, ik moet niet klagen. Hè. Ik zeg ook van, het verdient meer dan een doorsnee persoon misschien, hè, dan een gemiddeld loon. En zeker als je lange draaidagen hebt.
En als je het combineert.
Ja, en als je het combineert ook. Het is mijn bijberoep ook. Hè, dus dat maakt het ook wel voordelig voor mij natuurlijk financieel. omdat ik mijn sociale bijdragen en zo liggen lager. Maar dat betekent niet dat ik zwem in het geld of zo. Mm-hmm. Of dat, en natuurlijk, je moet ook kosten maken om toch nog iets een beetje ook te kunnen leren. Je moet ook heel veel afgeven. Mijn manager moet ik ook betalen.
Ja, er
komt wel meer bij kijken dan dat mensen denken.
Vind je dat lastig als mensen, bijvoorbeeld vrienden of vriendinnen, daar opmerkingen over maken van, ah, Lot, ik weet niet of dat gebeurt, hè, maar
soms, ja.
Hoe ga je daar dan mee om?
Soms
en wat
vind
zijn
ik dat
die
wel
opmerkingen
lastig, ja.
Dan?
Ja, soms zijn het gewoon van, ja, maar je verdient toch genoeg. Of zo, precies dat alles zo makkelijk is. En dan denk ik, ja, betekent niet omdat ik nu iets meer verdien, dat ik daarom degene ben die het moet uitgeven of ja. Zo aan iemand anders. Of dat het daarom makkelijker is of zo. Of dat ik er niet hard voor werk, dat ook niet.
Ja,
mm-hmm. Ja, dat, maar ik zeg daar dan meestal wel iets van of zo. Ik ga er wel terug op in. Dan zeg ik ook wel, ja, maar ja, we moeten best veel afgeven en het is helemaal niet zoveel als dat je denkt. En, ik bedoel, het is ook niet dat ik fulltime opnamedagen heb van 's morgens tot 's avonds, waardoor dat ik veel kan cashen of zo. Dat is ook helemaal
nee.
Ja.
Vanuit uw opvoeding was dat dan ook vaak van... heb je eigenlijk dingen van je ouders gehoord die zeiden van je moet hard werken voor geld of niet zozeer? Of was het gewoon je moet slim zijn met geld?
Eerder hard werken, maar ook wel slim zijn. Maar, en ik weet dat papa, toen we jonger waren, hadden we allemaal zo in iets aandelen of zo. Maar ik weet niet of we die zelfs nog hebben of zo, maar een heel klein percentage.
Misschien.
Ik denk dat die verkocht zijn. Of kent je het zo? Dat
zoek toen, het een keer uit.
Ik ga dat een keer uitzoeken. Maar ik denk dat die ooit verkocht zijn zo, om ons zo'n startkapitaaltje of zo te geven. Ik weet het dan niet meer juist. Dus ik denk dat papa was wel bezig met een beetje te investeren. Maar het was dan wel voornamelijk, heb ik wel meegehad van... Als je geld wilt verdienen, als je naar je festivalletjes wilt gaan, als je kleren wilt kopen, gaat je ervoor moeten werken.
Mm-hmm.
En dan had ik ook wel een studentenjob. Ik heb van mijn 16e tot mijn 25e in een café gewerkt. En dan had ik super lange dagen. Ook in de zomer werkte ik daar bijna dagelijks.
Maar ook wel goed aan het verdienen dan?
Ja, dan verdien ik wel veel. Maar het ding was toen, ik ging heel vaak ook wel naar festivals en zo. Dus ik vond het ook heel leuk om dan daar...
Het weer uit te geven.
Ja, klopt.
Dus je gaf het wel... Kon je dan nog goed sparen? Of heb je niet echt kunnen sparen op die momenten?
Ik spaarde wel wat. Ik zet wel aan de kant. En mijn ouders hadden ook, sinds dat ik jong ben, hebben die ook zo automatisch spaarregelen met mij. Dus elke maand komt er wel een bepaald bedrag op de rekening. Dus dat was, kwam dan bij aan het potje. Maar kende het, dan word je ouder en opeens denk je van, oh ja, ik wil toch een iPhone kopen. En dan misschien toch aan mijn spaargeld gaan.
Dan gaat het
snel, ja.
Absoluut. Uw tweede geldtype is een heel boeiende. En ik heb u al een paar dingen horen zeggen, zoals bijvoorbeeld, je hebt uw bijberoep in eerste instantie. Je zei ook van, ja, als je vrienden hebt die denken van, ja, het is makkelijk. Ja, je bent er wel hard voor aan het werken.
Ja.
Uw tweede type is eigenlijk de heerser.
Oh.
En de heerser is een type die een beetje een workaholic is, zou ik durven zeggen.
Okay.
Iemand die heel graag werkt, die daar energie van krijgt, die ook wel graag zijn succes meet aan hoe goed het financieel gaat. Hè?
Ja.
Hoe meer geld dat er binnenkomt, hoe trotser dat je bent op jezelf.
Mm-hmm.
Met ook weliswaar de valkuil, dat je soms je eigen verwaarloost, dat je niet altijd goed nadenkt over, ja, ben ik hier wel gezond aan het eten? Ben ik niet in overdaad aan het gaan? Die ook, en dat is wel zo, een beetje meer risico heeft op burn-out.
Ja.
omdat je echt zoveel ideeën hebt, zoveel business-ideeën, onderneemt. Mm-hmm. Ik ben ook een heerser. En ik heb ook heel veel dingen waar ik op werk en ik vergeet soms tijd te nemen voor wat echt belangrijk is.
Tuurlijk, maar dat is echt 100% mij. En ik zou zelfs soms eerder zeggen dat dat eerder mijn nummer 1 zou zijn dan mijn 2. Maar het is nog altijd... Ja, het ding is, ik ben nog naar de psycholoog aan het gaan en daar is dat ook wel echt een themaatje. Dat ik altijd maar gas wil geven en me wil bewijzen naar anderen toe. Komt dan wel uit vroeger, uit mijn jeugd natuurlijk. Maar ook op het werk of zo. We hadden supervisie op het werk gehad en moesten we allemaal kaartjes kwaliteiten naar elkaar geven. En mijn team had aan mij de kwaliteit aangegeven na overleg. Enthousiast. Maar enthousiast in de zin van, pakt altijd dingen aan, gaat altijd door, die blijft tegen.
Kan niet delegeren, meestal ook vaak.
Nee, ik kan niet afgeven.
Ja.
Nee, dan denk ik, één, vanuit mijn perfectionisme misschien. Ik doe het liever zelf, want dan is het goed
dan
gedaan.
Dan is het beter. Dat is typisch de heerser.
En twee, ik wil iemand anders dan niet meer lastigvallen. Ik zal het wel doen. Maar het is een talent van mij. Allee, zo, ik heb ook een talententest gedaan en planmaker. Dus dat is mijn nummer 1 talent. Dat betekent dat ik wel heel efficiënt en zo kan werken. Maar het is ook mijn valkuil.
Ja.
Omdat ik daar echt in overdrive ga en... zowel op werkvlak, maar ook op sociaal vlak plan ik zoveel in om me te laten zien, om erbij te zijn, om goed te willen doen voor vrienden. Terwijl ik denk, oh nee, eigenlijk wil ik gewoon eens een week niks
rust,
doen.
Ja. En dat is eigenlijk dat is heel goed dat je dan die nurturer hebt, die sponsor, die wel op je vierde plaats staat trouwens, de verbinder. Ja. Dus je bent wel iemand die relaties en zo heel belangrijk vindt. Mocht je die niet ergens in de top hebben staan, zoals bij mij. Ik ben een heerster, met daarnaast ook een verzamelaar. En ik heb minder die socialere types rondom mij. Maar mijn vrienden zien mij bijna niet. Als ze niet aan mijn mouw trekken, dan zien ze mij niet. Dus ik ben alleen maar aan het werken. En bij u is dat dan wel... Je wilt daar ook gaan pleasen. Dus dat is wel een voordeel dan
dat nog. Is wel, ik heb dat wel moeten leren of zo. Ook nog, om dat meer te doen of zo. Mm. En ook het ding is... Vroeger bijvoorbeeld, als ik mijn vrienden of zo niet zag, ik ging me altijd heel hard verantwoorden van waarom ik niet kon of weet ik veel wat. En nu heb ik dat wel wat gelaten. En nu weet ik ook van de vrienden die rond mij zijn, zie ik niet altijd super vaak, jammer genoeg. Mm-hmm. Maar die kwaliteit blijft nog even goed, dus dat geeft me wel wat rust. En mijn lief is super sociaal, die zijn agenda zit altijd bomvol, waardoor ik ook wel zo'n beetje half verplicht word om ook wel die dingen te gaan doen.
Ja, keigoed.
Ja, dus dat helpt wel. Ja. Ja.
Het combineren, het niet kunnen uit handen geven, het moeilijk hebben als ondernemer, want je bent ook een ondernemer in je bijberoep, om kosten te maken, is ook wel een beetje typisch de heerser.
Ja.
Behalve als het is om efficiënter te kunnen werken.
Ah, ja.
Dus uw management, je hebt waarschijnlijk ongetwijfeld even gedacht van, moet ik die kost wel maken?
Ja, of soms denk ik, amai, het is wel veel wat ik moet afgeven. Ja. Zo, kent je het?
Maar het is wel efficiënt.
Het is efficiënt, want het helpt mij echt. En het helpt mij ook om grenzen te stellen. En dat is sowieso al een hele shitload van werk die je kunt delegeren, die iemand anders even doet. Dus dat geeft wel wat mentale rust. Dat helpt mij wel. Dus ik ben er wel heel blij mee. Maar langs de andere kant denk ik soms ook van, het is nog altijd wel betalen.
Ja, absoluut. En dat is ook die heerser die eigenlijk ook wel zijn geld liever ziet groeien of zo.
Ja, ja.
Dan dat er weggaat.
Maar dankzij hem groeit het natuurlijk ook, hè? Want dankzij hem kan ik ook weer nieuwe dingen binnenhalen.
Ongetwijfeld.
Dus dat helpt ook wel.
Ja, absoluut. Ja. Maar dus uw eerste en uw twee, die gaan wel vaak in conflict, want die sponsor zou het aan iedereen weggeven. Mm-hmm. Die heerser wil het liever bijhouden, dus daar zult je soms wel...
Enorm. Ja, en zeker omdat ik wel heel veel bezig ben met de toekomst. Hè. Ik word 32. Mm-hmm. Ik heb nog geen kindjes, maar dat staat wel ooit op de planning. We willen nu samen een huis gaan kopen. En dan denk ik van, ik wil wel naar de toekomst toe. Want ik weet dan, bijvoorbeeld als je gaat trouwen, als je kinderen krijgt, als je kinderen later gaan studeren, dat ik nu al wel aan het denken ben, misschien moet ik nu wel beginnen om die switch te maken, om die sponsor inderdaad misschien een beetje
af
naar beneden
te bouwen.
Ja, en ook om meer geluk te zoeken in kleinere dingen die niet per se ook veel geld...
Financieel zijn.
Mm-hmm. Klopt, ja. En ik merk nu ook wel dat de laatste tijd dat ik... we gaan nog op restaurant, maar dan hou ik er wel een beetje rekening mee van we moeten die superdure flessen, goedkope flessen, even lekker. Of in plaats van op restaurant te gaan, wil ik liever mijn vrienden thuis uitnodigen. Mm-hmm. Gewoon thuis, gezellig. We doen daar een flesje wijn open. Ik ga wat kaas halen in de winkel, wat stokbrood erbij. We babbelen gewoon. Mm-hmm. Vind ik dat veel plezanter.
Ja, ik ook.
Mm-hmm. En daar ben ik nu wel die switch aan het maken om dat meer te kunnen doen. Mm-hmm. Ja.
Uw derde type is een idealist. En dat is eigenlijk een heel boeiend type, omdat... Dat type op zich pingpongt ook al heel veel over geld in zijn hoofd. Omdat, je hebt een haat-liefde-relatie als idealist met geld. Je bent heel waardegedreven. Je vindt geld eigenlijk iets vies, in de zin van het zorgt voor veel leed in de wereld.
Ja.
En het is oneerlijk verdeeld. Of er zijn wel wat vooroordelen. Dat is typisch. De idealist gaat een vooroordeel over of een negatief gevoel bij geld hebben. Kan zijn van rijke mensen zijn slecht of geld is slecht of whatever. Maar anderzijds zie je het ook graag. Je hebt een heel moeilijke haat-liefde-relatie met geld. Is dat herkenbaar?
Ja, heel herkenbaar. Ik denk soms, geld. En waarom is mijn leven zo opgeslorpt daardoor? Of maak ik me daar zoveel zorgen om? En het is soms oneerlijk. En ook oneerlijk voor de mensen die dan... Ik denk dat ik nog gelukkig mag zijn en dat ik blij mag zijn met wat ik verdien en wat ik allemaal kan doen in mijn leven. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Hè. Dus daar sta ik ook wel heel erg bij stil altijd. Maar langs de andere kant denk ik ook soms, het maakt niet per se gelukkig of zo. Dan denk ik echt, het is heel dubbel. En daarom ben ik ook de piekeraar daarover.
Ja, wel. Dat is echt gewoon omdat je ook een heel complexe relatie hebt met geld. Mm-hmm. Je weet, je beseft dat je er heel veel goed mee kunt doen, maar ook langs de andere kant...
Dat heel slecht kan zijn. En dat heel veel bepaalt ook gewoon. Het bepaalt zoveel in de wereld... Dat ik denk, als we het nu allemaal eens beter verdelen, dat denk ik dan, maar dat gaat ook niet, hè.
Ja, het is moeilijk, hè, maar misschien een aansluitende vraag. Vind je dat rijkdom, dat sommige mensen te rijk kunnen zijn, bijvoorbeeld?
Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Want wat is te rijk of zo? Mm-hmm. Ja, soms denk ik wel te rijk van, hoeveel hebben we nodig om te kunnen leven, denk ik dan soms. En om misschien nog een beetje erbij te
niet
hebben.
Heel erg veel, denk ik, nee, voor te kunnen leven.
Daarom. En dan denk ik soms wel van, goh, want we gaan allemaal dood op een bepaald moment in ons leven. En dat we dan eens kijken hoeveel hebben die te rijke mensen, tussen aanhalingstekens, dan uitgegeven en hoeveel is er over. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, als er over is, en je geeft het door natuurlijk aan een jongere generatie, wat ook helemaal oké is, dat geërfd, vind ik ook helemaal prima. Maar dan denk ik van, ja, dan heb je eigenlijk wel een overschot, hè. Dus dan is, je kunt rijk zijn, maar dan ben je eigenlijk te rijk, want je hebt niet meer nodig gehad dan dat of zo.
Ja. Ja. Dat zijn typische denkpatronen van de idealist, die echt nadenkt over geld, welke waarde heeft dat nu? Wat moet de maatschappij daarmee?
Ja, ja. Maar terwijl aan de andere kant denk ik ook denk van, oh, ik vind het ook wel fijn om eens kleren te kopen.
Ja, absoluut.
Het is echt wel een haat-liefde relatie, klopt. Ja.
Ben je slim met geld?
Definieer slim met geld.
Heb je het gevoel dat je slim bent met geld?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik mijn... Bijvoorbeeld als het dan gaat over investeren of beleggen of wat is het allemaal. Of kijken naar wat geef ik uit of zo. Naar kortingen of zo. Nee, ik kijk er niet zo rap naar.
Geef je veel geld uit aan minder slimme dingen dan?
Ja, zeker.
Ga je veel shoppen?
Online shoppen.
Ja, ja. Veel?
Ja, nu wel minder. Mijn boekhouder heeft gezegd, let een beetje op met je shopgeld.
Okay.
Waardoor ik er echt wel toen ook bewust meer bezig mee ben geweest. En dan ben ik ook eens... Ik heb ook een heel... Mijn kast is helemaal opgeruimd. Alles wat ik niet meer aandoe of niet gebruik, aan de kant gelegd. En dan nog liggen er heel veel kleren in mijn kast. Ik denk, oh my, dit is veel. Waardoor ik nu ook denk van, ik ga nu eerst eens even basic met de dingen die ik heb even verder gaan. Tenzij er natuurlijk echt iets is wat ik echt graag wil of zo. Of bijvoorbeeld, ja, schoenen die verslijten natuurlijk. Dan koop ik wel een nieuw paar sneakers of zo. Ik probeer daar nu wel op te letten of zo. Maar ik shop wel veel. En ook zo gadgets of zo. Technologische snufjes. Ja, en dan...
Technologische dan ook?
Ja, zo... Wat is het allemaal zo?
Vibrators.
Nee, ja, onder andere. Nee, maar wat is het? Ja, opeens zo... Ik dacht van, oh, een vlogcamera wil ik wel hebben. Oké, een vlogcamera gekocht. Eén of twee keer gebruikt. Ik heb nooit vlogs gemaakt in mijn leven. Dan dacht ik van, oh, oké. Ik zat dan op een website en dan was het... Een airfryer kan ik nog wel gebruiken. En dan meteen was ik zo aan het doorklikken op alle categorieën. En dan denk ik, dit vind ik ook nog wel interessant. Een soepmaker. En dan ook nog een steelstofzuiger. Amai. En dan begin ik echt, opeens kan ik zo buitensporige uitgaven doen.
Ja, ja, oké. Okay.
Terwijl ik denk, dat is interessant om te hebben, maar heb ik het echt nodig? Nee.
Nee, nee. Ja. Maar misschien ook omdat je vanuit je heerser denkt van, je hebt veel ideeën, je wilt veel doen, je wilt alles doen.
Klopt.
Want ik hoor, je koopt dingen om mee te doen.
Doen, ja, klopt.
Dus dat je daar wel gebruik een beetje... Wel. Ja, heb je wel tijd genoeg, dat je je tijd een beetje overschat of zo.
Ja, ik denk het ook. Of mijn ideeën zijn dan te groot of zo. Ja, ja.
Oké. Okay. Boeiend. Denk jij dat door meer over geld te praten met vrienden, met vriendinnen, maar ook gewoon in de media, mocht het een opener topic kunnen worden, dat de wereld er beter zou uit kunnen zien?
Sowieso. Ik denk dat communicatie over wat dan ook helpt op alle vlakken.
Mm-hmm.
Dus zeker ook wanneer het gaat over geld.
Ja.
Ik denk dat sowieso. Omdat we zien nooit wat er aan de andere kant van een persoon of zo zit. En ook niet wat er binnen huiskamers gebeurt, op welk vlak dan ook. Ook niet op geldvlak. Dus ik denk, als we daar meer over zouden kunnen babbelen, dat we elkaar meer zouden kunnen begrijpen.
Mm-hmm.
En misschien ook meer op elkaar afgestemd of zo kunnen zijn. En misschien elkaar kunnen helpen op een of andere manier. Dus ik denk dat dat wel veel zou helpen en veel misverstanden uit de weg zou helpen.
Misschien nog direct het sprongetje maken ook naar relaties. Je hebt ook relatietherapie al gedaan?
Ja, klopt.
Als professioneel?
Ja, dan? Klopt. Ik heb 2 jaar in een privépraktijk gewerkt en toen ben ik in de media beginnen werken. En toen heb ik dat even laten vallen, omdat het te druk werd. Maar natuurlijk nu, als ik met mijn cliënten werk, komt daar ook soms het relatiestukken wel aan bod. Hè. En soms zie je de partners dan ook. Dus dat sowieso wel, ja.
En relatietherapie, ik ben zelf ooit ook naar een relatietherapeut gegaan om, en dat was eigenlijk echt om over geld te praten.
Mm-hmm.
En ik weet dat nog, toen ik daar zat met mijn vriend, dat ik dacht van, ja, eigenlijk die dame die weet veel minder over geld dan wij twee weten. Want mijn vriend is met crypto bezig, ik ben met gewoon beleggen op de beurs bezig. En dat voelde zo raar dat we daar voor relaties zaten te praten met iemand die eigenlijk heel weinig over geld kent.
Over het thema waar moeilijk was.
Ja, is dat niet een thema dat heel vaak naar voren komt?
Absoluut, ja.
Discussies?
Zeker, geld is heel vaak het ding. En soms gaan daar ook huwelijken op kapot.
Is dat niet vaak ook gewoon dat een reden is? Of...
Ja, ik denk niet dat dat de nummer 1 reden of zo is. Maar het zorgt wel voor veel frustraties en voor veel discussies. En zodra dat die beginnen op te borrelen en je vindt er geen weg meer in, ja, dan gaat je relatie kapot. Hè. Dat gaat inderdaad over wie verdient wat en wat geven we iets uit. Jij gaat altijd kleren kopen, ik zit altijd met thuis te sparen. Dus er wordt heel veel zo... oneerlijk of zo gevonden. Of er wordt, ja, maar dat is omdat er dan niet gecommuniceerd wordt. Hè.
Ja, omdat ze elkaar ook niet begrijpen, omdat mensen gewoon anders zijn. Iemand Absoluut. Die veel geld uitgeeft, kan bijvoorbeeld een romanticus zijn die vindt dat ze dat waard is en daar niet over nadenkt, terwijl je misschien kunt getrouwd zijn met een verzamelaar die heel angstig op zijn geld zit. Ja. En mijn stelling is eigenlijk een beetje, of ik probeer echt zo, ik weet, psycholoog is een beschermde titel. Ik mag mijzelf geen geldpsycholoog noemen, maar ik zou wel graag een soort van geldtherapeut zijn die kennis wel deelt ook met psychologen om daar verder mee aan de slag te gaan, omdat dat wel die kapstokken geeft.
Of dat je het zelf kunt doen bij mensen. Dat
ik
je
doe
zelf...
het soms al.
Ja, ja. Zie, maar dat het zou veel helpen, denk ik. En net hetzelfde als dat je over seksuele problemen kunt seksuele dingen kunt verschillen en dat je bijvoorbeeld op communicatievlak kunt verschillen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de terugtrekker en de aanklamper.
Ja, ja, absoluut.
Gaat dat op geldvlak exact hetzelfde
zijn? Misschien moet ik een relatiebureau openen voor uw relatie met geld.
Ja, inderdaad.
Ja, inderdaad. Misschien nog een paar vragen over investeren. Je zegt, ik heb vroeger aandelen van mijn mama en papa gehad.
Ja.
Ben je vandaag nog aan het investeren? Of is dat iets waar je denkt van, oh, saai, lijkt mij boring.
Ik ken er geen hol van.
Echt?
Nee,
okay.
Ik ken daar echt niks van. En als het zo gaat over de beurs en dit, en soms krijg je dan zo, wat is het, dat stond toch op je iPhone, heb je zo'n appje of op je Apple Watch of zo.
Ja, ja, met aandelen.
En dat is het eerste wat ik wegdoe, want ik snap het niet. Ik
maar
snap
dat is ook geen goede app, dus don't worry.
Oké. Maar gewoon los daarvan, ik snap het niet. Ik snap ook niet hoe een beurs werkt. Dat is het ding, hè. Ik mis de kennis om hoe werkt dat. En weet ik wel, en ik heb er ook de tijd en de energie niet voor om me daarin te verdiepen, terwijl het soms wel beter zou kunnen zijn. Hetzelfde met crypto, hè, dat ik ook denk zo van, dat is een tijd dan zo helemaal upcoming en booming geweest en ik begreep het niet. Ik dacht, hoe kan dat nu iets onbestaan zijn? Zo, allee, het klopt misschien niet helemaal. Hè. Maar daarom, ik mis de kennis, waardoor dat ik er ook geen energie in steek, omdat ik het ook niet op de juiste manier zou doen.
Terwijl, en als je geld... Bijvoorbeeld, stel, je verkoopt je huis, je hebt een pot geld die je gewoon op je spaarrekening hebt staan, wordt het elk jaar minder waard door inflatie.
Klopt.
Door het gewoon slim te gaan investeren, kun je rendementen tussen de 6-10% per jaar halen, gemiddeld. Ja, dat geld gaat beginnen groeien op zijn beurt. Dat is als een sneeuwbaleffect, hè, dat begint te groeien.
Dat is top.
Ja, en zeker met kindjes in het vooruitzicht, is dat toch wel slim.
Maar dat is het ding. En dan zijn er gelukkig mensen zoals u, die daar iets van weten en die u daarin kunnen bijstaan of zo. Maar om dat zelf nu te gaan... Want ik weet dat de persoon van de bank, mijn aanspreekpersoon bij de bank, dat op het begin al is, had gezegd, toen ik mijn vennootschap was begonnen, dat die zei, misschien moeten we eens gaan kijken voor dit. Maar ik hield dat iedere keer toch zo'n beetje af, omdat ik het ook wel eng vind op een of andere manier. Snap je?
Ja. Het is eng, omdat je er niets van weet. Net zoals dat ik bijvoorbeeld... misschien nog vooroordelen heb over bepaalde topics binnen seks. Waar ik denk van, dat is fout. Maar of dat is ook eng, of dat is creepy of freaky.
Ja.
Terwijl je gewoon niet weet wat het is en dat je er geen kennis over hebt. Bijvoorbeeld, ik weet dat er veel meer... ik las het onlangs. Dat er veel meer mensen open relaties hebben. Dat dat meer trending is.
Ja,
ik vind dat iets freaky. Ik vind dat eng. Maar dat is ook omdat ik er misschien iets over weet.
Ja, dat kan.
Dus je hebt een vooroordeel.
Ja. En het is ook zo eng gekleurd. En ik denk ook dat de media daar ook wel wat mee te maken heeft of zo. Dat er niet altijd een goed beeld of zo wordt neergezet over zo'n zaken.
Ik denk persoonlijk ook dat de media veel te weinig vrouwen neerzet
ook
rond
al.
Financiën.
Ja.
Bijvoorbeeld The Wolf of Wall Street. Heb je die film gezien?
Ja, heb ik gezien. Ja. Allemaal mannen, hè?
Veel mannen, inderdaad. Er is één vrouw die iets wel... Of ja, je hebt dan inderdaad die daar benen open doet in die scène in die kamer.
Ja, Margot
Robbie. Dat is een gold digger.
Ja.
Dus zij wordt zo als gold digger geframed.
Het stereotype.
Maar je hebt dan ook een dame die op de tradingvloer plots, ik dacht iets van €10.000 of $10.000 kon winnen als haar haar afschoor.
Juist,
En dan kon ze daar valse borsten mee steken.
Klopt.
Dus, dat is misschien niet het perfecte voorbeeld, maar toch wel, de media gaat de vrouw zo heel speciaal in relatie met geld brengen.
Maar dat is altijd zo. Hè. Dat gaat ook over het stukje, als het dan gaat over bijvoorbeeld jobs en verdienen en CEO's. Als je kijkt, er is nog altijd een glazen plafond voor vrouwen. En ze zeggen wel, er is steeds meer en meer vrouwen die als CEO komen, maar vergelijken, dit is een percentage, dat is nog altijd...
Minimaal.
Dat is echt... dus ja, het leeft jammer genoeg nog in de maatschappij. Ja. En ik denk dat hetzelfde inderdaad is bij het beleggen of zo.
Maar het is super belangrijk voor vrouwen om te beleggen, dus omdat je leeft langer. We zijn ook betere beleggers, omdat we iets langer nadenken voor we keuzes maken. Dus we gaan minder op adrenaline gaan handelen.
Ja.
Plus, en dat vind ik wel, sinds dat ik mama ben geworden, besef ik ook wel, er wordt zo rap naar u gekeken voor de huiszorg.
Ja,
terwijl, dat is niet wie ik ben. Ik ben niet de huisvrouw. Ik ben een heerser die wilt ondernemen, een beetje zoals jij. Ik ben benieuwd wat jij gaat zijn. Maar ik word niet gelukkig van mijn keuken op te ruimen of fruitpap te maken. Of...
Ik kan er wel gelukkig van worden. Ja, maar ik kan er plezier uit halen, maar niet als het moet.
Ja.
Snap je?
Maar het moet elke dag.
Ja, I know.
En op uur.
I know.
Dus de fun is echt voor mij volledig daar weg. Maar toch wordt er altijd naar u gekeken, want jij bent degene die de tas voor de crash moet maken. Dus...
Ja, klopt. En die de
en dat is allemaal
en pup, ja.
Onbetaald werk.
Zwaar. En daar worden we niet voor betaald.
Worden we niet voor betaald. Dus dat is een beetje wat ik probeer te doen. Ook vrouwen bewust maken dat het toch belangrijk is om wel... Ja, die financiële afspraken en over geld
autonoom
gewoon beter
te zijn
leren
op
praten.
Dat vlak. Ja, ik snap
dat
het.
Vooral.
Ja, goed wel.
Ja. Nu, even terug, uzelf katapulteren naar 10 jaar geleden. Wat zou jij je jongere zelf willen leren over geld?
Oh.
Met alles wat je nu al hebt meegemaakt. Want ja, je hebt al heel wat meegemaakt, hè. Als...
Ja. Ik denk mijn jonge zelf van geniet nu maar. Of zo.
Meer chillen soms?
Ja, chill maar. Geniet maar. Wees jong. En het komt allemaal wel goed. Zo, ja, dat is zo'n stereotype, hè.
Maar dat is omdat je te veel stress over geld.
Ja,
dan.
Zo. Ja. Of gewoon zo inderdaad het stukje van... Nu mocht je gewoon je jonge leven leven en inderdaad werk maar, want daar haal je ook heel veel plezier uit. Maar voel je niet schuldig dat je geen duizenden euro's op je spaarrekening hebt staan, want je bent nu jong, je mocht nu leven. En je volwassen leven, wanneer dat je je keuzes moet beginnen maken en je verantwoordelijkheden moet beginnen pakken, dat komt.
Dus vind je het nu ongemakkelijk eigenlijk om over geld te praten?
Nee, eigenlijk niet. We zijn hier al hoe lang zijn we aan het babbelen. Het gaat.
Geen idee. Ik vraag me het af of je...
Nee, op zich niet. Nee.
Het is eigenlijk zo'n taboe dat wordt opgelegd, maar hoe meer dat je erover praat, hoe natuurlijker dat het voelt.
Inderdaad. Ik denk dat er vaak ook het taboe ligt op cijfers. Dat het hele moeilijke is. Hè?
Dat is ook zo. En het is ook heel moeilijk om over cijfers te praten, omdat heel veel mensen gaan elkaar vergelijken. En ik ga wel zeggen, er is veel oneerlijkheid en ongelijkheid.
Tuurlijk.
En het is gewoon vandaag de dag zo, de beste onderhandelaar, die heeft het meeste.
Ja, want ik wou net zeggen, want ik zeg wel iedere keer van, ik werk heel hard... Maar er zijn gerust mensen die nog harder werken, maar die minder verdienen. En dan denk ik soms ook, dan komt een idealist misschien wel weer terug.
Ja.
Zo van, dat is oneerlijk, ik snap dat. Maar daarom, niemand mag elkaar met elkaar, je mocht niemand met elkaar vergelijken. En zeker niet in verschillende branches niet. Zeker niet, je weet niet of, bijvoorbeeld, ik werk maar halftijds bij het CAW. Dat is ook niet te vergelijken met iemand die fulltime werkt. Of,
je hebt dus, ook lang gestudeerd.
Ook al.
Onbetaalde jaren.
Ja, ik heb 7 jaar gestudeerd.
Iemand die direct is kunnen beginnen werken... verdient misschien iets minder,
heeft
maar heeft al veel
sparen.
Langer kunnen werken.
Ja, ook al.
Voilà. Het is inderdaad, het is niet 1-op-1 te vergelijken. En doordat we er zo weinig over praten, denk ik ook vanaf dat er een cijfer genoemd wordt, gaan mensen het zwart op wit gaan vergelijken.
Inderdaad.
En terwijl dat we de context niet kennen en dat we ook geen ruimte meer laten om over die context te praten. En dat vind ik eigenlijk het belangrijke van wat we vandaag dus hebben gedaan.
Inderdaad. Ze zeggen toch, age is nothing but a number. Maar wat is dat met geld? Geld is...
Ik zeg eigenlijk, geldproblemen komen zelden voort uit een cijfermatig issue, maar eerder over de achterliggende oorzaak. En vaak begint dat bij psychologie.
Kijk, en nu is de cirkel rond.
Ja, de cirkel is rond. Lotte, ik wil u keihard bedanken voor hier vandaag aanwezig te zijn.
Jij ook, merci.
Ik vond het fijn om het met jou te hebben over een topic dat toch wel nog altijd heel moeilijk ligt voor veel mensen.
Ja.
Maar dank je om zo moedig te zijn.
Jij ook, merci.
Graag gedaan. Ben je fan van Geldtaboe en wil je geen enkele aflevering missen? Ga je zeker abonneren en geef misschien een heel leuke review op Spotify. Dank je wel.